Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem.
Nienke.
Wat een verhalen weer.
Ja, de Volkenbond. Wie had gedacht dat we daar nog eens over zouden hebben in Chef de Mission? Hij speelt zowel een rol in het verhaal over de nazi-spelen van Berlijn als in dat van Abebe Bikila in Rome.
Ja, sowieso heel veel geschiedenis in deze Chef de Mission, waarmee we maar weer bewijzen dat sport en politiek zeer met elkaar verweven zijn. Dus lopen op blote voeten, lopen voor Hitler en een loper die achter de NSB aanliep.
Ja, dat plus de obelisk van Aksum in Chef de Mission.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Het is nog 240 dagen tot Parijs. En onze voorbereiding op 3 weken fantastische sport kijken, ook wel deze podcast genoemd, is inmiddels 11 afleveringen onderweg.
Ja, vorige week ging het over de gezusters Williams. En leerden we dat we gerust een beetje kans maken op eremetaal in een dubbelspel in Parijs.
Ja, en in eerdere afleveringen hadden we het bijvoorbeeld over turnen, over de glorie en de schandalen. Maar keken we bijvoorbeeld ook terug met volleyballer Bas van der Goor op de wedstrijd van de eeuw in Atlanta 1996. Inmiddels zijn het er zoveel dat je gerust een dagje kunt bingen. Maar Willem, wat gaan we in deze aflevering doen?
Nou, voor het Chef de Mission Museum heb ik en weer de hardloopschoenen aangetrokken. Ah. En me verdiept in de Italiaans-Ethiopische oorlogen.
Oeh.
Daar zijn er 2 van, mocht je dat afvragen. En die hebben zo'n weerslag op het leven en werken van marathonloper Abebe Bikila. En jij mocht je eindelijk uitleven op de nazi's.
Ja, maar mij had je al bij Italiaans-Ethiopische oorlog, dat weet je. Ja, we gaan terug naar Berlijn 1936. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. En in onze aflevering over 1928 noemde jij natuurlijk al dat het de laatste vrolijke spelen waren voordat de donkere wolken zich samenpakten boven Europa. Maar nu gaan we vol Leni Riefenstahl en duiken we in de nazi-spelen van Berlijn 1936.
Nienke, heb je nog een beetje sport gekeken dit weekend?
Ik heb een beetje de tennissen zitten volgen.
Ja, dat was kort maar krachtig.
Ja, Nederland verloor in de kwartfinale van Italië, ja, van de Davis Cup.
Dat was ook meteen de eerste wedstrijd.
Ja, maar de Italianen die wonnen dus uiteindelijk wel het toernooi, hè? Omdat ze nog 2-0 van Australië wonnen.
Ja, dus we hebben van de winnaar verloren.
Ja.
Dat is dan enige schrale troost. En ik begreep dat je ook begonnen was aan King Richard. De film over de Williams Sisters die ik vorige week had getipt.
Ja, zeker. Maar ik was al wel weer, als je zin hebt in opbeurend feel-good tv, dan zijn die eerste half uur niet voor jou gemaakt.
Nee,
zeg maar.
Het komt goed, Henrik. Het komt goed.
Oké, ja, maar ik vond het wel.
Het loopt allemaal goed af met Venus en Serena.
Ja, maar die vader werd wel hard tegen zijn hoofd geschopt.
Dat klopt. Ja. Dat klopt.
En Willem, jij hebt nog wielernieuws voor ons.
Zo, ja. Nee, zeker. Annemiek van Vleuten is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Voor natuurlijk haar schitterende carrière. Waar die we hier natuurlijk ook al regelmatig hebben besproken. Want ze werd Olympisch kampioen op de tijdrit in Tokio. En ze viel heel naar in Rio 2016. Maar dat werd natuurlijk weggepoetst door die laatste prestatie. Of die eerste prestatie. Maar ze werd benoemd dus tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. En toen dacht ik, deze onderscheiding hoor ik dus niet vaak.
Nee.
En dat is dus de derde rang in de Orde van Oranje Nassau.
Oh ja.
Ken jij de andere rangen?
Ja, ik dacht dus lid, ridder en commandeur of is dat...
Lid, ridder, groot kruis, groot officier, officier.
Zo.
Dat zijn alle opties die je hebt. Veel, hè?
Ja, en ik kan me natuurlijk voorstellen.
En deze krijg je dus als je voor. Dan moet je prestatie hebben met wereldwijde uitstraling en betekenis.
Ja, en ze moeten natuurlijk ook een beetje stapelen. Want zij, als je goud wint, dan krijg je al een koninklijke onderscheiding. Dus
precies.
Zij was al waarschijnlijk ridder. Of
ja.
Iets anders.
Uh-huh.
Dus nu moesten ze nog wel even een schepje bovenop doen.
Precies. Nou, commandeur. Dus vanaf nu is het de commandeur van Vleuten.
Nou, van harte gefeliciteerd, commandeur.
Precies.
Kom maar eens langs, commandeur. Vinden we gezellig, commandeur.
Nienke, jij mocht je eindelijk onderdompelen in de nazi-spelen van 36. Dat moet een feest geweest zijn.
Ja, voor de luisteraar die dat nog niet weet. Ik hou van geschiedenis. En dit is zo'n markering in de 20e eeuw.
Mm.
Misschien nog veel meer dan ik had gedacht van tevoren, voordat ik me er helemaal in verdiepte. Berlijn zou in 1916 al de Olympische Spelen krijgen. Maar ja, toen kwam er iets tussendoor, namelijk een Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm.
Best een dingetje in Duitsland.
Best een dingetje. En toen hebben ze wel weer de Olympische Spelen van 36 dan gekregen. Niet meteen na de Eerste Wereldoorlog, want eerst moest natuurlijk Duitsland op de blaren zitten. Ja, hè?
Even sorry zeggen.
Terugbetalingen, niet meedoen aan grote toernooien.
Ja.
Maar toen zij in 26 waren toegetreden tot de Volkenbond, dat je de voorloper van de Verenigde Naties die je toen had. Toen dacht ze, ja, geef ze dan ook een Olympische Spelen, dan kunnen ze zich ook weer een beetje profileren in Europa. Nou, maar dan hadden ze iets te vroeg gezegd, want ja, toen kwam de NSDAP.
Met terugwerkende kracht is dat wel duidelijk.
Ja, precies. Maar goed, dit waren dus de iets wat zorgeloze Weimar jaren in Duitsland toen ze met wederopbouw bezig waren. Mm-hmm. En allemaal mooie dingen gemaakt. Toen kwam de NSDAP aan de macht en toen dachten ze ook het IOC en de hele internationale gemeenschap, die zaten meteen best wel in hun maag met, ja, we hebben Hitler echt een enorm cadeau gegeven.
Ja.
Om zichzelf te kunnen profileren. Terwijl Hitler, die had niks met die hele Olympische Spelen. Die vond basketbal en hockey bijvoorbeeld maar Engelse hobby's. Boksen vond hij dan nog wel aardig. Uh-huh. Dat is ook een beetje lekker mannelijk, hè. Maar vooral turnen was heel erg belangrijk in het Duitsland van die tijd. Want het idee was van de nazi's, jongens die goed kunnen turnen, dat zijn ook goede soldaten. Want die zijn lenig en snel.
Ja.
Dus,
en die moderne vijfkamp natuurlijk, waar die ook dol op was. Wat precies. We vorige keer hebben geleerd van jouw verhaal.
Ja, maar dat kwam dus ook pas later. Het was vooral eerst het turnen. Het idee was ook binnen de naties, geef Duitsland 6 miljoen turners en we kunnen de oorlog weer in.
Ja,
dit is heel specifiek ook echt 6 miljoen.
Ja.
Ja. Nou, die turners die waren ook wel, die gingen ook wel meteen mee op die NSDAP-wagen. Want binnen de NSDAP hebben ze heel snel geprobeerd om de sporten ook te nazificeren. Dus na 1933. En die turnverenigingen die deden dat eigenlijk al voordat het hen was opgedragen. Die hebben in 1933 meteen al hun Joodse turners uit hun clubs gegooid.
Okay.
Zelfs de Joodse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten en daarna gewoon bij hun turnclub turnen. Zelfs die moesten de club vooral verlaten. En de NSDAP zag ook al best wel snel in, oké, we hebben die Olympische Spelen. En die zagen ook wel in, waar we het ook met de vijfkamp over hebben gehad, dat sport wel een heel goed promotiekanaal kan zijn voor je volk.
Ja.
Dus Hitler stelde Hans von Chammer und Osten aan. En die werd de Reichssportführer om de sportclubs te nazificeren.
Ja.
Nou, dat klinkt dan weer meteen heerlijk.
The 1936 Olympics were, of course, very controversial. They're sometimes referred to and legitimately as the Nazi Olympics. Hitler was very assiduous about getting these Olympics because it would show, he felt, Germany in a very good light.
The games were misused by the Nazi regime for propaganda, of course. We often find things like that those regimes try to misuse big international events for their own ideas.
And so among other things they did was try to clean up the whatever anti-Semitism that they had. And everything seemed to be like a normal country, like a normal, sophisticated country. But it was clear to a lot of people what Hitler was about and what Germany was about, utter discrimination.
There was natuurlijk ook binnen het NOC-NSF ook meteen discussie over, oké, we willen wel naar die Olympische Spelen in Berlijn, maar moeten we dat wel doen? Von Chammer und Osten had wel meteen gezegd, ook tegen Nederland, wij gaan ons niet mengen in de selectie van de atleten. En dat heeft eigenlijk een beetje het Nederlandse IOC in slaap gesust. Dat werd toen op dat moment geleid door baron Alfred Schimmelpenning van der Ooyen. Geen familie van.
Mm-hmm.
En die zei op een gegeven moment, ja, die dacht dat het zo zou zijn dat de Spelen geregeerd worden door één wet. En dat is dan de Olympische wet, zoals hij dat dan zei.
Ja.
En dat daarbij slechts één vlag wappert. En dat is die der vijf ringen.
Mm.
Dus hij dacht op een of andere manier dat die hele Olympische gedachte zou die hele nazi-gedachte wel overschaduwen. Want
tikkie naïef.
Tikkie naïef met terugwerkende kracht.
Ja.
NOC heeft dus meteen, of niet meteen, maar na enige discussie gezegd, wij gaan. Maar hebben wel tegen de sportbonden in Nederland gezegd, jullie mogen zelf kijken of je wil gaan of niet.
Ja.
Nou, de krachtsportbond, de gewichtheffers en zo, die houden een referendum en dan wordt echt duidelijk nee gestemd.
Okay.
De turnbond gaat ook niet, terwijl turnen dus zo populair was onder de nazi's.
Ja.
Die gaan ook niet, dat duurt echt ellenlang voordat ze daaruit zijn. En dat is uiteindelijk, is het een nee geworden, omdat vooral de vrouwen binnen de turnbond nee hebben gestemd.
Ja, maar het is een ontzettend Joodse sport ook.
Precies, dat was dus de reden waarom de turners eigenlijk niet wilden gaan. Omdat die ook in 28 bijvoorbeeld, weet je, daar heb je nog over verteld in Amsterdam, dat er heel veel Joodse vrouwen in die turn selectie zaten.
Ja, ja.
De boksbond is heel erg verdeeld. Maar de beste bokser van Nederland op dat moment, Ben Bril, een Joodse jongen uit Rotterdam,
ja,
besluit al in 1934 om niet te gaan.
De ramen. Met hakenkruis erop. Stuk geslagen. Joeren en raus. Toen heb ik gezegd, van dit keer en nooit meer, zolang dat regime blijft, ga ik naar Duitsland. 35 ben ik wereldkampioen geworden. 36 was ik weer kampioen van Nederland. En toen kreeg ik de uitnodiging. Via het Olympisch Comité dan. Via mijn bond. Om mee te doen naar de Olympiade in 1936. Ik zei, heer, u wordt bedankt. Ik ga niet naar het fascistische land toe.
Er zijn dan zo los per sport nog een paar andere weigeraars. Mm-hmm. Maar die wordt het best wel lastig gemaakt om te weigeren om naar de Olympische Spelen te gaan. Omdat er vanuit NOC en vanuit hun eigen bonden vaak best wel veel druk wordt uitgeoefend op hen. Van ja, je wil niet strijden voor je land. Je kost ons een medaille. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij hinkstapspringer Wim Peters.
Mm-hmm.
Die echt dan aan de top staat op dat moment.
Ja.
Hij komt uit Zwolle, wil ik even bijzeggen. En hij is wel
toen
een beetje
nog geen Dinoland.
Nee, toen had het nog geen Dinoland. Toen woonde Wim Peters daar nog. En die zegt, ik ga niet. Hij komt uit een socialistisch nest.
Uh-huh.
En dat zie je heel veel bij de sporters die dus heel erg in linkse milieus opgroeien. Die hadden al best wel snel door dat in begin jaren 30 al de socialisten in Duitsland het al heel zwaar hadden.
Yeah.
En zij kregen dus ook via socialistische tijdschriften en zo heel goed door wat er daar gebeurde. Dus
ja, zelf was die sport natuurlijk ook georganiseerd destijds. Dat hebben we natuurlijk in die aflevering van 28 ook wel over verteld. Dat die verzuiling kwam in de jaren 20 natuurlijk zo super op.
Ja.
Dus de turnen als de Joodse sport. En inderdaad socialistische verenigingen en sporten en zo. Ja,
ja, hardloper Tolien Schuurman. Die woonde destijds in Windesheim. Dat ligt er weer net onder Zwolle. Kan er niks aan doen. Precies, kan er niks aan doen. Die weigert ook. Maar omdat zij echt een medaillekandidaat is, komen echt alle sportbobo's zo'n beetje rijden naar Windesheim om haar ervan te overtuigen. En zij is dan een meisje van begin 20, hè?
Ja.
Van je moet gaan. En zij houdt voet bij stuk. Vind ik echt knap.
Ja, reist nogal wat mentale kracht.
Zeker. Ja. Nou, zij heeft ook een collega die heet Bets ter Horst. Dat is, zij komt uit Twente. En die heeft ook donders goed door wat daar gebeurt. En die zegt meteen heel demonstratief, ik ga ook niet mee. Hans Padel, dat is een waterpolo'er, wil ook niet mee. Maar die is van Joodse komaf. En die ziet erbij al hangen. Marathonloper Henry Landheer bijvoorbeeld ook niet. Maar dat zijn allemaal van die. Dit zijn een paar die ik heb gevonden. Mensen die niet wilden gaan.
Yeah.
Maar het overgrote deel van de Nederlandse sporters gaat toch.
Nou, het is ook zo moeilijk natuurlijk als die afweging dan bij het jonge individu, de jonge individuele sporter komt te liggen. Mm-hmm. In plaats van dat het op hoger niveau al voor je bepaald is.
Ja.
Toch? Dus we hadden wel volgens mij wel eens eerder over, vorige keer over de spelen die doorgingen in 72. Mm-hmm. Naar het incident of naar de aanslag.
Ja.
En hoe ingewikkeld het is als er dan niet een bond is die de afweging voor jou maakt. Omdat je natuurlijk als sporter, je wil per definitie natuurlijk gewoon op het hoogste podium schitteren. Dus het is zo ingewikkeld om dan daar weerstand tegen te bieden. Dan moet je echt een mentale megapower hebben.
Ja, want je weet niet of je ooit die kans nog gaat krijgen.
Nee, precies.
Je weet niet hoe het land er 4 jaar later uitziet en hoe jouw conditie dan is.
Ja.
Dus dat is inderdaad, ja, dat is gewoon heel erg lastig. En dat is dan ook het manco inderdaad. Dat zo'n sportbond dat heel lafjes bij de sporters zelf neemt.
Ja, ja, ja.
Kijk maar wat je doet. Maar daardoor dus al die druk bij hen legt. En niet een soort van beschermende, overkoepelende factor is van we zeggen ja of nee.
Mm.
Nou goed, deze sporters die dus nee zeiden wisten heel goed wat er aan de hand was in Duitsland. We hebben het eerder gehad over Rie Mastenbroek. Die heb ik in het museum gezet.
De Rotterdamse zwemster.
Ja, Rie Mastenbroek zei later in haar leven nog iets over of zij wist wat er in Duitsland aan de hand was of niet.
Wat wist ik nou van Hitler? Wat wist ik daar nou van? Toch niemand met mij, hoor. Niemand met mij. Kijk, achteraf zeg je dat, weet je wel. Nou komen al die verhalen die komen los en daar word ik wel eens misselijk van.
Oké, dat waren dus de mensen die niet gingen. Dan wil ik je nou graag 3 verhalen vertellen van sporters die heel nauw verbonden zijn met deze Olympische Spelen van 36.
Mm-hmm.
Allemaal op een totaal andere manier.
Nou, go for it.
En dan beginnen we bij Gretel Bergman. En Gretel Bergman wordt in 1914 geboren in Laupheim in Duitsland. Haar ouders zijn Joods. En zij is een ontzettend goede hoogspringer.
Mm-hmm.
In 1931 verbetert ze voor het eerst het Duitse record. En vanaf dan wordt ze gezien als medaillekanshebber voor de Olympische Spelen. Maar ja, in 1933 komt de NSDAP aan de macht. En na de Nuremberger rassenwetten mag Gretel ook helemaal niet meer lid zijn van een atletiekclub.
Mm-hmm.
Dus Gretel kiest eieren voor de geld en vertrekt naar Engeland. wordt daar ook heel succesvol. Wordt onder andere Engels kampioen en verbetert ook het nationale record van Engeland.
Oké.
Dus zij zet haar daar haar zegentocht voor. Ja. Ze zegt zelf ook later in interviews, ik was er best populair. Dus ze gaat hartstikke goed. Maar ja, ondertussen is er onrust bij de organisatie van de Olympische Spelen in Berlijn. Want Amerika dreigt de Olympische Spelen te boycotten als er geen Joodse atleten mee mogen doen in Berlijn.
Mm-hmm.
En daarom, om Amerika gunstig gezind te zijn, roept Duitsland Gretel Bergmann terug naar huis. Ze wordt onder grote druk gezet. Ze moet vanuit Engeland naar Duitsland terugkomen. Want de nazi's zeggen, als jij weigert, dan doen we je ouders iets aan. Want die wonen nog in Duitsland.
Oh jee.
Nou, dan kom je wel. Dus zij kwam terug naar Duitsland. Ze traint weer met het Duitse team. En zet weer allerlei records. Ze blijkt nog steeds gewoon net zo goed als ze altijd al was. Haar belangrijkste tegenstander is een vrouw en die heet Dora Rathjen. Daar kom ik zo nog op terug. Gretel wordt onder andere Duitse kampioene, wint de Olympische kwalificaties. Zet het record, het hoogspringrecord van Duitsland op 1,60 meter. En zij is dus een Joodse Duitse vrouw met echt medaillekansen.
Ja.
En dat wilde Hitler natuurlijk niet. Nee. Hij wilde wel dat een Joodse vrouw meedeed.
Ja.
Maar graag in de achterhoede, want geen medailles.
Niet de ster van het toernooi worden.
Nee, want dat was ook in de Olympische Spelen voor Berlijn waren die natuurlijk van Los Angeles.
Ja.
En daarover hadden de nazi's toen al gezegd dat het belachelijk was dat de Duitsers daar naartoe waren gegaan.
Ja.
Dat ze hadden moeten strijden tegen zwarte mensen. Joodse mensen, weet je, dat vonden ze al zo goor.
Mm-hmm.
Ik zeg het maar gewoon zoals het is.
Ja.
Dat ze dat in Berlijn eigenlijk helemaal niet wilden.
Ja.
En dus zeker geen Joodse medaillewinnaar. Er is geen gouden medaille voor een Joodse. Op een gegeven moment zegt de Amerikaanse bond, oké, jullie hebben laten zien dat Joodse mensen mee mogen doen. Mm-hmm. Dan komen we wel. Dus op het moment dat de hele Amerikaanse ploeg op de boot naar Duitsland zit, krijgt Gretel een brief van de Duitse atletiekbond dat ze toch niet geselecteerd is voor de Olympische Spelen.
Jeetje.
Onder het mom, ze is niet goed genoeg.
Mm-hmm.
En zij is, ik had het verteld, hè, zij werd haar grootste concurrent was Dora Rathjen. Dat was een vrouw die door de atletiekbond ook bij haar op de kamer was gezet tijdens de trainingsweekenden. Maar die Dora werd heel erg een beetje van haar afgeschermd. Die Dora had dan wel een andere kamer waar ze zich omkleden en waar ze zwom.
Mm-hmm.
Of waar ze zich douchte. Wat blijkt nou? Die Dora, die is bij de geboorte als meisje aangemerkt, maar zij is interseksueel geboren. Zij heeft geen mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken.
Oh, okay.
Dus ze hebben haar als meisje laten opgroeien.
Ja.
Maar dat is ze dus niet echt. Maar ze heeft dus ook, ze heeft ook heel veel kracht. En als je ook foto's van haar ziet, zie je ook heel duidelijk.
Ja, mannelijke trekken.
En mannelijke trekken, ja. Gretel die wil na dat nieuws dat zij dus niet geselecteerd is, meteen weg uit Duitsland. Ze vertrekt naar Amerika.
Het lijkt me ook slim, ja.
Ja. En ze leert daar pijlsnel Engels en verandert haar naam in Margaret. Want ook in de Verenigde Staten waren ze toen niet heel erg tuk op Joodse vluchtelingen vanuit Duitsland naar Amerika. Die werden echt niet met open armen ontvangen. Ze blijft hoogspringen. Ze wordt ook Amerikaans kampioen.
Mm-hmm.
Ze is gewoon hartstikke goed. Ze heeft nooit meer meegedaan aan de Olympische Spelen. Ze trouwt wel in Amerika, dit vond ik een mooi verhaal, met Bruno Lambert. Dat is een arts en die kent ze nog uit Frankfurt. En daar houdt ze contact mee.
Ja.
En ze zegt op een gegeven moment, ik zag hem uit een trein stappen, toen wist ik, hij is het.
Oh.
En hij komt voor haar naar Amerika. Ze wonen daar hun hele leven. Dus ze zijn 75 jaar getrouwd geweest. Want ze zijn allebei boven de 100 geworden. Het is Margaret Lambert is net overleden.
Dat
paar
zijn
jaar
de
geleden.
Betere middelvingers naar Hitler.
Precies, nou echt hoor. En dat zeggen ze ook letterlijk zelf. Van, dit was de grootste revanche die we konden doen.
Ja.
Van, we hebben gezonde kinderen gekregen, kleinkinderen. Hebben we een leven opgebouwd in Amerika.
Ja.
En Duitsland heeft nog iets terug proberen te doen. In 1996 waren natuurlijk de Olympische Spelen in Atlanta.
Ja.
Toen hebben ze Margaret uitgenodigd als eregast van het Duitse Olympisch Comité in Atlanta.
Oh, wauw.
Mochten de atletiekwedstrijden met hen bekijken.
Ja.
Er is ook een sportpark in Berlijn naar haar vernoemd. Plus een straat bij het Olympisch Stadion. Terwijl ze dus nooit op die Olympische Spelen heeft gestaan.
She was one of the medal hopes of Germany for the 1936 Olympic Games.
Of course, when she was 16, the Nazis hadn't taken power yet. And when that happened in 1933, everything changed quite radically. The odds she was up against as a Jewish athlete in Nazi Germany are quite a story.
I don't forgive Germany what they did. Never, never, never forget. I could have won, but I didn't.
Oké, het volgende verhaal, dat moest ik wel vertellen. Want als ik jou één naam vraag van iemand met wie jij zeg maar de Olympische Spelen in Berlijn identificeert.
De Spelen van Jesse Owens, toch?
Spelen van Jesse Owens.
Ja.
Jesse Owens, tweevoudig gouden medaillewinnaar in Berlijn. Maar dat leven begint in 1930 in Oakville, Alabama. En hij heet dan James Cleveland Owens. En hij wordt JC genoemd door zijn familie.
JC,
James Cleveland. Ah. Hij is een kleinzoon van tot slaafgemaakten. En zijn ouders hebben dan... Die zijn dus niet meer tot slaafgemaakten. Maar die hebben dan... Mm-hmm. Weet je, die na slavernijse constructie... Waar ze dan... Oké, ze zijn geen eigendom meer van een kantoenplantage. Maar zij mogen dan een klein stukje van een kantoenplantage huren.
Oh, ja.
En een deel van de opbrengst mogen ze dan zelf houden. Maar ja. Het gros moet ze natuurlijk overdragen aan de plantagehouder zelf.
Mm-hmm.
Een soort slavernij light eigenlijk. Ja, ja. Want het is nog steeds grote armoede. Hij heeft 10 broertjes en zusjes, geloof ik. Zijn ouders werken op die kantoenplantage. Al die kinderen werken op de kantoenplantage. Ja. Om er zoveel mogelijk geld binnen
Alabama,
te
halen. Alabama, ook niet per se het rijkste gebied.
Precies. Het is een hele ziekelijke jongen, deze JC. En op zijn 5e, dit schijnt dus zo te zijn... heeft hij een tumor in zijn borst. Maar omdat zij helemaal geen... Mm-hmm. Ze kunnen helemaal geen ziektekosten betalen of een dokter betalen.
Ja.
Heeft zijn moeder zelf... die tumor uit zijn borst gesneden.
Okay.
Met een mes dat ze had gesteriliseerd in een vlam.
Okay.
Dus, mm-hmm. Dit is een verhaal wat ik niet heb kapot gecheckt. Want ik vind het gewoon te sterk om te vertellen.
Ja.
Als JC 9 is, gaan ze naar Ohio, verhuizen ze. Ook om het racistische zuiden een beetje te ontlopen.
Ja.
Hij komt dan op een nieuwe school en zijn meester daar verstaat zijn naam niet goed. En die maakt van JC Jesse.
Ah.
En daarom heet hij Jesse Owens.
Okay.
Hij wordt al snel opgemerkt door de atletiekcoach van school. Die ziet hem op een gegeven moment rennen in de pauze. En die denkt, die jongen kan rennen.
Ja.
En die man wordt ook een soort vaderfiguur voor hem. Jesse noemt hem ook Pop.
Okay.
En als tiener is hij al heel succesvol bij wedstrijden. Voor zijn leeftijden wint hij allemaal kampioenschappen. Hij haalt in 32 net niet het atletiekteam voor de Olympische Spelen.
Mm.
Maar dat is dan ook een hele moeilijke tijd. Want zijn vader en broer zitten allemaal zonder werk door de crisis.
Yeah.
De crisis in Amerika heeft het hele land hard geraakt.
Ja. Yeah.
En Jesse wordt op zijn 18e per ongeluk al vader van een dochter. En de moeder is pas 16. Dus hij is dan ineens een jongen met een talent.
Yeah.
Die het liefst al zijn tijd aan atletiek zou willen besteden.
Yeah.
Maar die ondertussen ook een vrouw en een kind heeft te onderhouden. En zijn school wil afmaken.
Yeah.
Dus maar op gezette tijden kan trainen. En hij heeft dus het mazzel dat zijn trainer, waar hij heel goed mee is... die vindt het ook oké. Die traint dan heel vroeg met hem op de dag. Of juist heel laat.
Ja, precies.
Ze passen dat schema helemaal aan Jesse aan.
Maar goed, geen Olympische Spelen van 32 in Los Angeles voor Jesse.
Die niet, nee. Hij mag naar de high school, naar Ohio State University... op een halve atletiekbeurs. Dus hij krijgt een heel klein beetje geld. Maar hij moet ook dus naast atletiek en zijn studie... heel veel werken om überhaupt rond te kunnen komen.
Mm-hmm.
Hij heeft ook nog steeds heel veel last van racisme en segregatie. Het hele land is natuurlijk nog zo gesegregeerd als men kan op dat moment.
Mm-hmm.
Hij zegt later, van iedereen heeft het altijd over die Olympische Spelen in Berlijn. Maar zijn hoogtepunt was eigenlijk 25 mei 1935. Dan doet hij mee aan de Big Ten Track Field Championships. En dan loopt hij binnen 45 minuten 3 wereldrecords.
Oh, okay.
En in totaal loopt hij die dag 6 wereldrecords. In 1935 loopt hij 42 wedstrijden en die wint hij allemaal. Dus je kunt nagaan...
Ja.
Hij staat binnen die internationale atletiek.
Huizenhoog favoriet.
Huizenhoog. Hij gaat dus naar Berlijn in 36. Hij wint goud op de 100 meter. Hij wint goud op de 200 meter. En kijk die races ook terug, want het is gewoon...
Totale overmacht.
Ja. Overmacht.
Ja.
Hij wint ook goud op de 4x100 meter estafette. En goud bij het verspringen. En bij het verspringen wint een Duitser, die heet Loes Long. Die wint zilver.
Mm-hmm.
En Loes is bevriend met Jesse Owens. En hij feliciteert hem ook ontzettend hartelijk... als hij goud heeft gewonnen, als Jesse Owens goud heeft gewonnen. En op dat moment staat Hitler op de tribune en die ziet dat.
Oh, ja.
Die ziet die Duitser daar een zwarte man knuffelen. Dat zal hij niet prettig gevonden hebben. Maar Owens en Loes Long, die zijn dikke vrienden... en die schrijven elkaar ook allemaal brieven... totdat in 1939 de oorlog uitbreekt. Want Long moet naar het front.
Oh, jee.
En die komt uiteindelijk om in 1943... bij gevechten op Sicilië... waar de Amerikaanse geallieerden aan land komen... om Italië te bevrijden. Er gaat ook een heel verhaal over Hitler en Jesse Owens. En dat Hitler Owens geen hand wilde geven.
Mm-hmm.
Dit is zo'n urban myth uit het Olympische...
circuit.
Circuit. Zeggen, Hitler wilde Owens geen hand geven omdat hij zwart was.
Mm-hmm.
Dit is later ontkracht. Het blijkt zo te zijn dat Hitler alleen de Duitse gouden medaillewinnaar zijn hand heeft gegeven. En voor de rest niemand. Dit was natuurlijk ook slim, want dan kwam hij daar ook onderuit.
Mm-hmm.
Dat is dus het verhaal. En Jesse Owens heeft zelf altijd gezegd... ik ging niet naar Berlijn om Hitler de hand te schudden. Ik ging er naartoe om te hardlopen. Dus wat boeit dat mij.
Mm-hmm.
Om de Ariërs dwars te zitten... hebben de Amerikanen het wel echt goed gedaan, moet ik zeggen. Want 18 zwarte Amerikaanse atleten deden er mee... aan de Olympische Spelen van 36. Die wonnen 14 medailles, waarvan 8 gouden. Dus dat was wel echt...
Huishouden.
Huishouden, ja, precies. Als je het hebt over racisme... weet je, we weten dus, Owens had goud op de 100 meter...
Ja.
Zilver was daar voor zijn teamgenoot Metcalf.
Mm-hmm.
Die zat ook met hem op de, in de 100 meter, in de 4x100 meter estafetteploeg.
Ja.
Maar zij zijn dan pas op het laatste moment ingekomen. Want in Amerika hadden ze, zijn zij vervangen. Want eerst zaten de twee Joodse jongens in het estafette team.
Ja.
En die liepen toen in die estafette de beste tijden. Die zijn er toch uitgehaald. Dus als je het hebt over antisemitisme.
Ah, dus ook in de Amerikaanse ploeg. Ja.
Ook.
Ja.
Dus het is niet alleen. En dat is ook het frappante. Jesse Owens heeft nooit heel veel kritiek gehad op de situatie in Berlijn 36.
Ja.
Omdat.
Sterker nog, hij is natuurlijk gewoon een held van Zwart-Amerika geworden. Een soort. Zeg maar het anti-statement tegen, ja, tegen de Hitler spelen.
Maar hij had ook helemaal niet, want Berlijn 36 was ook, hebben de naties ook het toonbeeld van gemaakt van wij zijn een normale natie, wij zijn er weer bovenop.
Mm-hmm.
Alle gevels waren weer mooi hersteld na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Alle bordjes voor Joden verboden waren weggehaald.
Mm-hmm.
Het leek wel echt alsof het een soort,
ja,
modelstad was.
Ja.
En Jesse Owens was daar ook redelijk positief over. Want hij kwam natuurlijk uit dat gesegregeerde Amerika.
Mm-hmm.
Waar hij als tweederangs burger werd behandeld.
Yeah.
Waar hij achter in de bus moest zitten. Hè? Waar hij niet, yeah, mocht douchen. Bij, waar de witte atleten douchten, maar zijn eigen douche kreeg. Al die dingen.
Yeah.
En dat was in Duitsland niet zo. Dus, mm-hmm, voor hem was dat redelijk positieve ervaring. Omdat hij,
yeah,
hij zat even niet in het gesegregeerde Amerika. Na Berlijn gaat het racisme in Amerika gewoon door. Theodore Roosevelt, de zo geëerde minister-president van Amerika, stuurt alleen de witte atleten een felicitatietelegram.
Oh, okay.
Zwarte atleten.
Subtiel.
Subtiel.
Yeah.
Zwarte atleten worden ook niet uitgenodigd op het Witte Huis.
Yeah.
En er is op een gegeven moment een avond in het Waldorf Astoria Hotel in New York ter ere van Jesse Owens. Maar als hij daar aankomt, mag hij niet door de voordeur naar binnen samen met zijn vrouw. Moet hij via de medewerkersingang achterin.
Oh, wow.
Op zijn eigen feest.
Oh.
Nou, zo racistisch is het dus.
Mm.
Jesse Owens wordt door Avery Brundage, dat dan de basis van het Amerikaanse Olympisch Comité,
yeah,
wordt hij op een promotietour gestuurd door heel de wereld. Waar Owens natuurlijk zelf helemaal niks aan verdient. Het is allemaal belangeloos. En yeah, Brundage en de zijnen natuurlijk flink mee cashen. Maar Jesse Owens is helemaal op. Die kan niet meer. Weet je, al het harde werken, al die stress. Hij wil niet meer. En als hij dan weigert om naar Stockholm te gaan voor een promotie-event, wordt hij meteen geschorst door Avery Brundage. Wordt hij aangemerkt als professional. En ja, bij Olympische Spelen mag je alleen meedoen als je amateur bent. Nou, Jesse Owens is dus geen amateursporter meer. Dus hij gaat ook maar gewoon rennen voor zijn werk. En dan begint er echt zo'n soort van,
ja,
promotietour voor zichzelf. En dan rent hij tegen treinen, tegen honden, tegen paarden. Weet je, hij wordt echt zo'n shownummer.
Een carnavalsact.
Ja,
ja,
ja. Hij krijgt nog wel andere banen, hoor. En klimt wel uit dat promotiedal. En hij overlijdt uiteindelijk in 1980 op 66-jarige leeftijd aan longkanker.
Mm-hmm.
Het schijnt ook dat hij na de Olympische Spelen een pakje per dag rookte. Dus.
Word je meestal niet sneller van ook?
Nee, nee. Het is dus een politiek boegbeeld geworden. Maar ook een beetje tegen wil en dank.
Mm-hmm.
En ken natuurlijk wel dat bekende beeld van de Olympische Spelen van 68. Waar die zwarte hardlopers het Black, ja, Power,
ja,
teken maken.
Zeker.
Jesse Owens wordt daarna natuurlijk ook om zijn mening gevraagd. Van moet het nou?
Ja.
Zegt Jesse Owens, ik had het in eerste instantie zegt hij, ik had het niet gedaan.
Ja.
Want het aloude riedeltje, politiek en sport, hoor je niet
gescheiden
met elkaar
houden
te verbinden.
Ja.
En later zegt hij ook wel, ik heb inmiddels wel door,
ja,
dat je als je iets wil veranderen, dat je dan, ja, de, mm-hmm, beuk erin moet gooien. Dus dat je iets revolutionairs,
ja,
moet doen.
Ja.
Dan neemt hij die woorden wel terug.
Ja.
Hij is dus helemaal niet zo politiek uitgesproken als je zou denken, als je op de nazi-spelen Hitler een hak hebt gezet.
Ja.
Dat was dus helemaal niet de rol die hij heel graag wilde hebben.
Nee, ja, nou, maar dat beeld is natuurlijk ook wel een beetje genuanceerd. En wat je vertelt over die twee Joodse jongens in het estafette-team. Mm-hmm. Weet je wel, het is natuurlijk allemaal niet zo zwart-wit.
Nee, het is niet van hij zat in een heel goed land en hij ging naar een heel slecht, nee, land. Hij zat ook in een land waar hij zelf heel slecht behandeld werd.
Ja.
En anderen met hem ook.
Ja.
Dus waar je ook al niet de hoofdprijs won. Dus
ja. Ja. Ja,
het is een heel grijze geschiedenis, laat ik het zo zeggen.
Oké. Okay.
Nou heb ik een leuk fragment meegenomen. Want we hebben het nou over Jesse Owens' 100 meter gehad. Je,
ja,
weet, Jesse Owens was 1. Metcalf was 2.
Ja.
En wie werd de 3?
Ja, Tinus Ozendarp.
De hand, het schot, met 1 is het goed. Laat kijken. Jesse Owens is voor. Ozendarp is niet slecht. Ozendarp loopt op de derde plaats nog. Ozendarp heeft de derde plaats. Een juichende Ozendarp die meteen wegspringt tussen al zijn concurrenten. En van vreugde enige sprongen over het middenterrein maakt.
Tinus Ozendarp, want we hebben het nu gehad over de Joodse vrouw die uiteindelijk toch niet naar de Spelen mocht. We hebben het gehad over de zwarte man die de Olympische Spelen won. We moeten het ook hebben over Tinus Ozendarp.
Mm-hmm.
Hij kwam uit Rijswijk. Hij was van eenvoudige komaf. Hij wilde heel graag voetballer worden. Maar op het voetbalveld rende hij vaak al veel te hard.
Oh, ja.
Dus dan liep hij vooruit om een bal te krijgen. Maar dan stond hij nog tijden bij de middenlijn te wachten. Totdat ze...
Tot die bal eindelijk kwam.
Ja, dus ze zagen wel van hij heeft een heel ander talent. Hij had wel echt een hele lelijke loopstijl. Auke Kok schrijft in zijn boek over 1936 over de Olympische Spelen in Berlijn. Hij liep met zijn armen wapperend alsof zijn shirt in de brand stond. Een hele mooie vond.
Zeker.
Als je ook de filmpjes terugziet van Ozendorp en Owens op de Olympische Spelen, zie je ook van wat is die gast aan het doen.
Ja.
Maar het ging wel heel erg hard. En hij mag dan ook, als hij uiteindelijk de switch maakt van het voetbalveld naar het atletiekveld, al best wel snel naar het EK in Turijn. En vervolgens naar de Olympische Spelen. Wint daar dus brons op de 100 meter en op de 200 meter. Weer achter Jesse Owens. En wordt dan ook door Hitler en de zijnen, maar ook in Nederland,
ja,
geframed als de snelste blanke ter wereld.
Oh ja.
Daarna gaat het eigenlijk de verkeerde kant op met Tinus Ozendorp.
Kun je wel zeggen, ja.
Ja, want vanaf 1937, dus een jaar na zijn overwinningen, zijn derde plaats op de Olympische Spelen, wordt hij al actief bij de Jeugdstorm, de jeugdafdeling van de NSB hier in Nederland.
Mm-hmm.
En vanaf 1940 is hij ook echt lid van de NSB. Hij werkte namelijk na de Olympische Spelen bij de KLM. Toen de oorlog uitbrak, was hij zijn baan kwijt, want niemand ging meer gewoon voor zijn lol vliegen.
Nee.
Dus hij had nieuw werk nodig. En hij had altijd een enorme angst dat hij zijn gezin niet kon onderhouden.
Mm-hmm.
Dus hij dacht aan het begin van de oorlog, ik ga bij de politie, dan heb ik gewoon werk.
Ja.
En dat bleek ook zo. Dat heeft hij net iets te fanatiek opgepakt. Want hij is later ook bij de SS gegaan.
Net iets te fanatiek, inderdaad. Ja, ja.
Net iets te fanatiek. En hij gaat dus bij de SS. En hij komt uiteindelijk ook terecht in het beruchte Commando Leemhuis in Den Haag. Dat was een groep van SS'ers die daar joegen op verzetsmensen.
Mm-hmm.
En hij heeft in totaal waarschijnlijk 26 mensen verzetsmensen opgepakt. Of in ieder geval van 26 hebben we bewijs.
Mm-hmm.
Kunnen er veel meer zijn geweest. Waarvan 10 de oorlog ook niet hebben overleefd. Hij heeft ook iemand op de vlucht nog neergeschoten, een verzetsman,
ja,
die daarbij zwaar gewond raakte. Het is niet zo dat hij nu in de geschiedenisboeken in is gegaan als een hele felle nazi.
Mm-hmm.
Mensen hebben het heel vaak gegooid op dat hij, en het sorry dat ik het zeg, dat hij best wel dom was.
Ja.
Hij zei later ook dat hij niet wist wat er in Duitsland gebeurde en waar hij aan meewerkte. Nou, dat lijkt me vrij sterk. Als je in Commando Leemhuis zit, dan weet je heus wel,
ja,
dan komen die berichten echt wel door.
Mm-hmm.
Maar er hebben ook mensen gezegd dat zijn, nu quote ik, zijn atletische vermogens omgekeerd evenredig aan zijn gebrek aan intelligentie waren. Dus ja, hij is...
Hij deed gewoon wat hem gezegd werd.
Ja.
Ja,
en hij is meegelopen met de meute. En hij is ook wel misbruikt voor politieke propaganda. Want ja, die NSB'ers wisten niet hoe snel ze Ozendorp in moesten zetten. Dus bij evenementen van de jeugdbeweging.
Ja. Ja.
Hij ging ook NSB-atletiekgroepen begeleiden en zo.
Ja.
En dan werd ook telkens bijgezegd, dit is onze Olympiër,
ja,
de snelste blanke ter wereld, Tinus Ozendorp. Vond hij natuurlijk prachtig.
Ja.
Heel naïef. Hij is veroordeeld voor 12 jaar cel na de oorlog. Daar is hij wel vervroegd bij vrijgekomen. En het was toen nog, je had er nog de mogelijkheid, je kon in de gevangenis gaan zitten, maar je kon ook in de Limburgse mijnen gaan werken.
Mm-hmm.
Dat is hij gaan doen. Waren ze in Limburg trouwens niet zo blij mee.
Nee.
Want die kregen dus al die NSB'ers daar,
ja,
te werken.
Ja, precies.
Hij is wel eerder vrijgekomen. Hij is altijd in Limburg blijven wonen en altijd een leven onder de radar gehouden. Heeft nog een paar interviews gegeven daarna.
Ja.
Tot hij op zijn 80ste overleed. Ja, eigenlijk roemloos, zeg maar.
Ja.
Dus het is een heel raar verhaal van iemand die een groot atleet had kunnen worden.
Mm-hmm.
Ik was, wil na 36, Rie Mastenbroek heeft er sportparken toch gekregen.
Zeker, ja.
Fanny Blankers-Koen, die ook meedeed aan de Olympische Spelen in 36, die, ja, heeft nou nog veel meer straten gekregen.
Zeker.
Er had ook best een Tinus Ozendorp straat kunnen zijn als hij de andere kant van de geschiedenis had.
Iets wat andere afslag had gekozen.
Precies.
Ja.
Maar dat is hij dus eigenlijk. Het is hem niet overkomen, maar hij had gewoon niet. Hij was gewoon niet te simpel om.
Ja, het is altijd, ik vind het altijd zo ingewikkelde dingen. Nee, ik bedoel, ja, het zal ongetwijfeld. Je gaat natuurlijk deels mee in wat er dan, ja, gebeurt of zo. En het zal best, net als voor die anderen, allemaal heel moeilijk te zijn om dan tegen de stroom in te zwemmen.
Ja.
Maar laten we zeggen, wel wat morele afslagen gemist toch ook.
Ja,
ja.
En je kunt ook zeggen, als je de eerste verzetstrijder hebt opgepakt, dat je denkt,
ja,
ik vind het toch niet heel fris.
Nee.
Ik stop hier nou mee.
Je hoeft niet per se te weten wat er allemaal in Duitsland gebeurt om te beseffen, dit is misschien ook niet helemaal oké. Okay.
Nee, we sturen ze daar niet naartoe op zomerkamp.
Nee.
Dat kan hij ook wel, ja, begrijpen. Hij is niet achterlijk.
Nee. Terwijl het is natuurlijk wel qua atletische prestatie. Dus dit is wel, hij wordt gewoon derde op de Olympische Spelen.
Ja.
Op het koningsnummer van de atletiek.
Ja, wat, ja, gedomineerd wordt.
Ja.
Door de Amerikanen.
Ja.
Ja. Het is een wonderlijk.
Hebben wij weer. Dat we er dan zo eentje hebben die dan de medaille wint.
Ja, niet eentje waar je per se trots op moet zijn.
Nee. Gelukkig hebben we Rie Mastenbroek.
Precies. Ja. Om nog even een resume poplopé te doen.
Uh-huh.
Zoals ik dat bij alle geschiedenis altijd noem. Wat heeft het Duitsland nou eigenlijk opgeleverd? Ik denk best wel veel.
Ja.
Het heeft sowieso de moderne cinematografie. Heel veel opgeleverd.
Zo, Leni Riefenstahl.
Leverien, daar moeten we eigenlijk nog een aparte aflevering over maken. Die heb ik hier nou buiten gehouden. Maar Leni Riefenstahl verdient ook nog wel de kudo's voor het, de manier waarop zij Berlijn in beeld heeft gebracht. Wat weer heel heeft bijgedragen aan het beeld dat de rest van de wereld kreeg van Nazi-Duitsland.
Zeker.
Een triomferend volk. Uiteindelijk was Duitsland ook op de Olympische Spelen.
Ja.
Het land met de meeste medailles.
Ja.
Ze hadden ook de meeste atleten afgevaardigd, maar de meeste medailles. Er waren natuurlijk heel veel mensen, heel veel journalisten in Berlijn. Er waren heel veel sporters in Berlijn. Die zagen dus allemaal een keurig aangeharkt Duitsland, waar geen bordje voor Joden verboden
alles goed
te vinden
ging.
Was. Precies.
Ja. Supergoed georganiseerd.
Ja, hartstikke strak.
Heel grondig.
Nou, de snelwegen lagen er prachtig bij. Alles zag er keurig uit. Ja. Alleen maar om te laten zien. Dit was de showcase voor Hitler om te laten zien. Wij zijn een beschaafd land.
Ja.
Ja. En dat was natuurlijk een dun laagje chroom om die hele gore, etterende puist die die NSDAP was.
Ja.
Maar dat heeft het IOC hen wel gegund en dat heeft geen windeieren.
Nee, zeker. In de aflevering over 1928, die we later met, bij Podimo uit het Park met Jurrit van der Voor hebben opgenomen, zei je ook, de Duitsers hadden destijds heel goed gekeken naar hoe de Spelen van Los Angeles waren vormgegeven. Dat was natuurlijk LA, de hoofdstad van de internationale film en cultuur en zo.
Mm-hmm.
En die al heel erg bezig waren met het neerzetten van die Olympische Spelen. Ook als een ander soortig, maar echt ook als een propaganda-instrument.
Ja. Marketing.
Ja, en de Duitsers hebben dat natuurlijk daarvoor volmaakt. Moet wel zeggen, het is natuurlijk altijd makkelijk om met terugwerkende kracht te oordelen.
Ja.
Want de facto was het natuurlijk gewoon 1936. Dus we wisten nog niet wat er allemaal daarna zou komen.
Nee.
Met terugwerkende kracht is het natuurlijk een rampzalig besluit om Berlijn op dat moment zo die Spelen te gunnen. Maar wisten zij veel in die jaren 20?
Ja, het besluit is genomen net na de toetreding van Duitsland in de Volkenbond. Dus je dacht van oké, we zitten weer allemaal op één lijn.
Ja.
We gaan er met allen weer een één verenigd Europa van maken.
Ja.
Toen, in 26, had ook nog niemand kunnen bedenken dat Hitler zo groot zou worden. Dus er is niet ergens in de wereldgeschiedenis een punt aan te wijzen dat je in 26 kunt zeggen, nee, doe het niet.
Nee,
had je dat niet gezien?
Ja.
Dat is niet zo.
Nee.
En dat is inderdaad goed om nog even aan te stippen.
Mm-hmm.
Dat achteraf is het de koe in de kont kijken en zeg je, jeetje, wat dom.
Onvoorstelbaar dat we dit hebben toegestaan. Ja.
En als je het vanaf dat moment bekijkt, denk je
ja.
Wel dat je kunt in 36 kunt zeggen van, we hadden ook allemaal nee kunnen zeggen. Want dus inderdaad, wat er met de socialisten Duitsland gebeurde, dat wisten men in Nederland heus ook wel.
Ja.
Dat de Joodse mensen als tweederangs burgers werden behandeld, dat wist men ook al lang.
Ja.
Dus daar had harder op getreed kunnen worden.
Mm-hmm. Ja, dan hadden we het wel collectief moeten doen.
Precies.
Maar des te knapper, dus jij begon er je verhaal mee. Dus het is mooi misschien om daar ook mee te eindigen. Maar hoe ontzettend dapper zo'n Ben Bril bijvoorbeeld is.
Ja.
Weet je, om dan te zeggen, ik doe het niet.
Nee, zo'n Tolien Schuurman.
Ja.
Die daar Olympisch goud had kunnen winnen.
Ja, dat is natuurlijk pas echt waanzinnig. Dus op het moment dat je nog niet alle informatie hebt en een intuïtie van het gaat daar niet goed. Of dit druist in tegen alles wat ik ben. Ondanks dat ik ook een atleet ben die voor het hoogste podium gaat. Dat je dan toch besluit, ik doe het niet.
Nee.
Dat is wel echt, vind ik wel heel, dat verdient veel respect.
Zeker. Nou, wil je hier nou meer over weten, dan kan ik je nog steeds het boek Wij gingen naar Berlijn, 1936, van Auke Kok van harte aanraden. Maar ook weer veel over Tinus Oosendarp in staat. Elke week kiezen wij uit de roemrijke geschiedenis één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chef de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter. Of dan dat allemaal bij elkaar.
Mm-hmm.
Vorige week Cathy Freeman. Daarvoor onder meer Tom Daley, Steve Redgrave en Paavo Nurmi. En deze week Willem.
Ja, nou, het is een mooie collectie inmiddels, zou ik even zeggen. Een suggestie van Anne de Klerk, luisteraar. Die tipte Abebe Bikila vorige week. Dus daar wilde ik het graag even over hebben. Abebe Bikila, geboren op 7 augustus 1932.
Mm.
Kijk, zitten we weer in de jaren 30.
Yeah.
Maar nu in Afrika, in Yato, een klein plaatsje in Ethiopië. Fun fact, op de dag dat hij geboren werd, 7 augustus 1932, was ook de Olympische Spelen in Los Angeles.
Ja.
En meer specifiek, de marathon.
Nou ja.
Op de Olympische Spelen in Los Angeles. Born for Glory, denk ik dan. Ja, Bikila was de zoon van een herder in Ethiopië en bracht dus zijn jeugd ook door op een boerderij. Was wel altijd al met sport bezig, maar hij speelde dus het Gena. Een Gena is een soort Ethiopisch hockey. Oh, dat tussen verschillende Ethiopische dorpen werd gespeeld. Oh. En toen hij een jaar of 20 was, toen we hebben het dan dus inmiddels over begin jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, ging hij in dienst bij de keizerlijke garde, nadat hij naar de hoofdstad Addis Ababa was verhuisd. En werd daar dus lijfwacht van de beroemde keizer Haile Selassie.
Oh, wow.
Tijdens zijn trainingen bij die keizerlijke garde moest hij dus dagelijks onder andere 20 kilometer rennen.
Zo.
En dat liep hij echt met het grootste gemak. En één iemand die dat opviel, dat was de Zweed Onni Niskanen. En Onni Niskanen was een Zweed die was aangesteld door de Ethiopische regering om de lijfwachten van die keizerlijke garde te trainen.
Oh.
Atletiekcoach. Maar ook, en dat was een beetje zijn geheime agenda, om potentiële atleten voor de Olympische Spelen te ontdekken.
Mm.
En die Niskanen die zag in Bikila echt een toekomstig atleet. En die begon hem dus te trainen voor marathons. En die Bikila zelf die vond dat ook echt een geweldig idee. Want dat kwam door één gebeurtenis die heel veel indruk op hem had gemaakt. Hij was in 1956 in Addis Ababa dus getuige geweest van een parade van Ethiopische atleten die deel hadden genomen aan de Olympische Spelen van Melbourne.
Oh.
En die zag dat ze van die mooie sportpakken droegen met heel groot Ethiopië op de achterkant. En Bikila dacht, ja, die wil ik ook. Mm-hmm. Ik moet ook zo'n pak. En toen hij 24 was, toen nam hij eigenlijk voor het eerst deel aan de militaire kampioenschappen van Ethiopië. En de grote nationale held, een van die mannen die met zo'n pak had gelopen. En de favoriet van dat toernooi was Wami Biratu. Die de nationale records op de 5000 en de 10.000 en de marathon van Ethiopië op zijn naam had staan. En Bikila, voor het grote publiek destijds nog echt een grote onbekende, die eindigde op de tweede plek, net achter die Biratu. En dat is eigenlijk het begin van zijn opmars. Dus in het jaar van de Spelen van Rome, begin 1960, wint hij voor het eerst in één maand tijd 2 marathons in Addis Ababa.
Zo.
ik moet nu denken aan hoe lang ik nodig had om te herstellen van mijn ene marathon.
Ik wilde het net zeggen inderdaad, van had jij dat gekund, Willem
Judo? Die heb ik net niet gewonnen, zoals je misschien nog wel weet. Maar hij plaatst zich dus daardoor, door die prestatie, dus ook op het laatste moment voor de Olympische Spelen van Rome. En op 10 september 1960 neemt hij dan dus deel aan de wedstrijd van zijn leven. En dat is de Olympische Marathon. En dat is dus in Rome, nota bene. En dat is belangrijk, want Italië en Ethiopië hebben een, laten we zeggen, vrij moeizame relatie met elkaar.
Roemrucht verleden, ja.
Ja. Die hebben onder andere 2 oorlogen met elkaar uitgevochten. De eerste in 1895, toen het nieuw gevormde Koninkrijk Italië ook graag heel graag wilde meedoen aan de wedloop om Afrika.
Mm-hmm.
Dus de kolonisatie, zeg maar. En naast Eritrea en Somalië ook heel graag Ethiopië wilde inrekenen. Maar Ethiopië wist toen toch nog zelfbeschikking te houden na de oorlog. En 40 jaar later, in 1935, zijn we weer in jouw periode.
Yeah.
Toen Italië inmiddels onder leiding stond van Mussolini. Die vond het Italiaanse koloniale rijk toch een beetje weinig voorstellen. Vergeleken met Groot-Brittannië en Frankrijk met name. En zelfs Nederland en België hadden toen grotere koloniale rijken.
Ja, en Italië wilde, Mussolini wilde heel graag zo'n nieuw Romeins rijk. Hè? Die spiegelde zich heel erg aan Caesar en die wilde gewoon expansie.
Ja, en het makkelijkste bezette land, bovendien vrijwel het enige onafhankelijke land dat nog over was in Afrika, was Ethiopië. Dus hij besloot om wederom oorlog te gaan voeren in Ethiopië, om dat land te koloniseren. Dat is wel een veelbetekenende daad achteraf, want het voelt een beetje als, weet je wel, het zoveelste Europese land dat een Afrikaans land wil koloniseren. Nou, daar hebben we er heel veel van gezien. Het is heel naag en verschrikkelijk, maar in het licht van de wereldgeschiedenis is het vooral beroemd geworden omdat jouw volkenbond, die jij net ook al noemde, zeg maar inderdaad de Verenigde Naties voor de Tweede Wereldoorlog, niet ingreep toen Mussolini dat deed. Want het was natuurlijk een daad van agressie van het ene soevereine land naar het andere. En omdat ze dat niet deden, die volkenbond wordt algemeen aangenomen, daardoor wordt die volkenbond eigenlijk als geheel niet meer zo serieus genomen. Want als we hier niet ingrijpen, waar gaan ze dan wel ingrijpen? En voor Nazi-Duitsland, Hitler, was dat bijvoorbeeld nogal een aanmoediging in het kader van de eigen geplande agressie tegen Oostenrijk en Tsjechoslowakije.
Ja, die dacht, nou mooi, dat kan dus wel.
Zeker, ja, daar komen we dus mee weg.
Ja.
Maar goed, in 1960, dus op de dag van de marathon, was dat natuurlijk voorbij. Maar de invloeden van die fascistische overheersing, die waren nog steeds overal merkbaar in Rome. Er waren overal nog mozaïeken en slogans van fascistische sporters te zien. En nog steeds stonden er overal verwijzingen naar Benito Mussolini. Wel vet van die Spelen. Die organisatie probeerde dus allerlei antieke gebouwen zoveel mogelijk bij de Spelen te betrekken. Zij zijn er wel een beetje mee begonnen om dat te doen. Dus het turnen vond bijvoorbeeld plaats in de termen van Caracalla. Dat is een heel groot badhuis.
Mm-hmm.
Het worstelen in de basilica van Maxentius. En de marathon startte dus aan de voet van het Capitool. En eindigde, de finish was onder de triomfboog van Constantijn. Vlakbij het Colosseum. Maar op de route van de marathon, komt Bikila dus ook een monument, passeert hij ook een monument dat Mussolini uit zijn thuisland Ethiopië had geplunderd in de Tweede Wereldoorlog.
Lekker stukje roofkunst.
Ja, en wat voor een, namelijk een 1700-jarige megagrote obelisk, de obelisk van Aksum. En die heeft ook tot aan 2005 op een kruising bij het Colosseum gestaan en is toen teruggegeven aan Ethiopië.
Oh jee, ik wist niet dat dit zo'n historisch verhaal ging worden, Willem, wat heerlijk.
Ja, maar daar loopt hij dus langs tijdens de marathon, moet je voorstellen hoe dat gevoeld moet hebben als je die geschiedenis geleefd hebt natuurlijk.
Ja, echt.
Maar goed, die marathon dus in Rome. Bikila was daar dus ook de grote onbekende. Want hij had nog nooit internationale wedstrijden gelopen. Alleen in eigen land. Was niet de grote naam. De commentatoren hadden ook geen idee dus wie hij was. Ze konden zijn naam eigenlijk niet eens uitspreken. Ze vonden het vooral heel grappig dat hij op blote voeten liep.
Oh.
En dat kwam. Hij had zijn eigen schoenen. Had één paar schoenen. Had hij kapot getraind tijdens de voorbereidingen op de Spelen. Dus die kon hij niet meer gebruiken. En in Rome waren er eigenlijk geen schoenen die hem goed bleken te passen. En in eerste instantie probeerde hij dus te lopen met schoenen die niet helemaal precies zijn maat waren. Maar daar kreeg hij dus pijn en blaren van. En toen dacht hij, ja, dan ga ik wel op blote voeten. Want dat deed ik vroeger ook altijd. Zeg maar, tijdens de trainingen door al die Ethiopische vlaktes en zo liep ik ook altijd op blote voeten. Yeah. Die wegen hier in Rome, die liggen er prachtig bij. Dus why not? Ik ga gewoon op blote voeten lopen.
Wow.
En die marathon gaat laat in de middag van start. Het is verschrikkelijk heet. De grootste concurrent van Bikila is een Marokkaan, Radi Ben Abdesalam. En de eerste fase blijft Bikila lekker achteraan de eerste groep hangen. En langzaam maar zeker in die race kruipt hij steeds meer naar voren. Het wordt inmiddels donker in Rome. Het blijft toch fascinerend dat ze daar dus kennelijk geen rekening mee hebben gehouden. Dat de marathon dan gaat finishen in de donkerte. Hij is nog steeds niet op kop gelopen tot de laatste 500 meter. Laat hij Ben Abdesalam achter. En loopt hij dus op blote voeten in 2 uur 15 minuten en 16 seconden als eerste door de triomfboog. 25 seconden sneller dan die Ben Abdesalam. En verbetert dus het Olympisch record. Maar vestigt een nieuw wereldrecord op dat moment. En doet dus een vreugdedansje onder die boog van Constantijn. Op blote voeten, nog steeds.
Mm-hmm.
En hij wordt daarmee dus ook de eerste sub-Saharische Afrikaan die een gouden medaille wint op de Olympische Spelen.
Oh, joh.
En eigenlijk dat succes van Bikila, dat wordt eigenlijk gezien als het moment dat het tijdperk van de grote Afrikaanse afstandslopers, dat nou ja, tot op de dag van vandaag natuurlijk voortduurt. We krijgen straks Kelvin Kiptum in Rotterdam, die misschien wel onder de 2 uur gaat lopen. Maar die Bikila is echt een grote inspiratiebron voor al die grote Afrikaanse lange afstands- en marathonlopers die daarna komen. Nou ja, na zijn succes op die Olympische Spelen in Rome, je kunt je voorstellen wat dat in Ethiopië heeft gedaan.
Ja.
In Rome het slotnummer van de Olympische Spelen gewonnen. Hij wordt dus natuurlijk echt een nationale held. Dus hij wordt ontvangen door een enorme menigte op het vliegveld van Addis Ababa. Wordt door de straten geparadeerd. Mag op audiëntie bij keizer Haile Selassie. Wordt onderscheiden met de orde van de ster van Ethiopië. Ja. En in de jaren daarna blijft hij ook succes behalen. Dus hij groeit echt uit tot gewoon de topper van zijn tijdperk. In 1961 wint hij wederom op blote voeten. Maar dat zal dan de laatste keer zijn dat hij op blote voeten loopt. De marathon van Athene. En datzelfde jaar ook in Osaka en in het Slovaakse Košice wint hij marathons. 64 zijn natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio. Wint hij opnieuw Olympisch goud. En dat is extra knap als je bedenkt dat hij 40 dagen eerder met een acute blinde darmontsteking nog in het ziekenhuis heeft gelegen. Dus dat is nogal bijzonder. En hij probeert het dan te vervolmaken in 1968 in Mexico-stad. Om dan voor de derde keer Olympisch goud te winnen op de marathon. Dat lukt helaas niet, omdat hij door een vermoeidheidsbreuk in zijn middenvoetsbeentje moet opgeven. Na 15 kilometer. Maar ik zei al, hij was de grote inspirator van een nieuwe generatie landgenoten die het marathonlopen overheersen. Zijn landgenoot, Mamo Wolde, wint die race. Dus hij heeft wel Ethiopisch succes. Dan krap een jaar later, we zitten dan op 22 maart 1969, 4 maanden voor de maanlanding, slaat het noodlot toe. Want het zijn de roerige jaren 60, ook in Addis Ababa.
Mm-hmm.
En in de herfst van 1968 zijn er allerlei ongeregeldheden in die stad, studentenprotesten. Bikila rijdt dan in zijn Volkswagen Kever door de hoofdstad, moet uitwijken voor een groep protesterende studenten, belandt in de greppel, omdat hij de macht over het stuur verliest en raakt vanaf zijn middel verlamd.
Oh.
En kan dus eigenlijk niks meer, kan alleen zijn armen nog gebruiken. Maar ja, lichamelijk is hij er vreselijk aan toe. Maar zijn sportieve geest blijft. Nog een jaar nadat hij dat ongeluk heeft gehad, neemt hij alweer deel aan sleewedstrijden. en tafeltennis. En gaat hij zich toeleggen op boogschieten. En neemt hij bijvoorbeeld ook deel aan het wereldkampioenschap boogschieten voor gehandicapten in 1970. En wordt ook gewoon prompt negende.
Jeetje.
Maar dat ongeluk blijkt wel heftige consequenties te hebben. Want 4,5 jaar na dat ongeluk overlijdt Bikila in Addis Ababa alsnog aan complicaties. Hij krijgt dan een hersenbloeding en wordt dus slechts 41 jaar. Tweevoudig Olympisch kampioen. Zijn begrafenis wordt door meer dan 65.000 Ethiopiërs bijgewoond.
Zo.
Inclusief zijn oude baas, Haile Selassie.
Mooi man. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram bij @chefsdemission. Heb je nou suggesties? Stuur ons even een berichtje via Instagram. Want dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
We hebben ook nog luisteraarsinput, Nienke.
Ja, Robert Oudendijk had een rectificatie. Willem zei dat hij al de hele week Piet Veerman in zijn hoofd had. Ja. Omdat Nienke het over zeilen had. Waarop Nienke I Am Sailing begon te zingen. Ja, waarom eigenlijk? Ja. Wat deed ik?
Ja.
Maar dat is natuurlijk Rod Stewart. Ja, ja. Robert.
Channel jouw inner Rod Stewart.
Piet Veerman is Sailing Home Across the Ocean. Ja, en dan moet je weten, Robert, dat fun fact. Toen ik een jaar of 3 was, vroeg ik aan mijn ouders wat een idool was. Want ik had dat woord ergens opgedaan.
Mm-hmm.
Toen legden mijn ouders uit wat dat was. En toen heb ik gezegd, ik heb 2 idolen. En dat bleken dus Ruud Gullit en Piet Veerman te zijn. Ik viel dus op mannen met veel haar als 3-jarige. Dus Piet Veerman, daar heb ik persoonlijk een band mee.
Ja, en dan nog deed je het fout.
Deed ik nog fout. Sorry, Robert.
Voor straf een hele week Paling Sound playlist op je Spotify.
Nee, nee.
Ja. En we kregen nog een bericht van Linda Bitter. Mm-hmm. Die was blij met onze aandacht voor Olympisch tennis. Zei, ja, het is nog wel een beetje complicated. Want we hadden het over wie moet er nou met wie dubbelen en gemengd dubbelen. Er zijn nog wel wat eisen waaraan je als deelnemer moet voldoen. Want in het dubbel specialiseer je namelijk in een plek links of rechts.
Wow.
En dat heeft dan weer te maken met forehand of backhand. Of dat je beste is. Daardoor kan bijvoorbeeld weer niet iedereen met elkaar dubbelen. Want Royer en Kolhof zijn bijvoorbeeld allebei rechts.
Oh ja.
Misschien is dat ook de reden dat hij in de Davis Cup met Griekspoor dubbelde en niet met Royer. Maar goed, ja, en dachten we moeten nog even kijken naar hoe dat precies dan zit met die kwalificatie. Ja, in principe is de top 10 van die dubbelranglijst, die plaatst zich dus automatisch voor de Olympische Spelen. En het gaat er dan om dat je partner, je dubbelpartner, moet genomineerd zijn bij het NOC, door NOC-NSF, maar moet ook op de ranglijst, de dubbelranglijst, minimaal bij de top 300 staan. Nou, alle namen die we hebben genoemd, die komen daar eigenlijk wel aan.
Okay, dus daar zijn we safe mee.
Precies.
Nou, top Linda, bedankt voor het uitleggen.
Nienke, wat gaan we de komende week kijken aan sport?
Nou, het is dus WK handbal voor de vrouwen.
Leuk.
En dat speelt zich af in Denemarken, Noorwegen en Zweden.
Mm-hmm.
En Team NL zit in groep H en moet tegen Tsjechië, Argentinië en Congo. En die wedstrijden zijn op 30 november, 2 december en 4 december. Allemaal in de avond.
Handbal is te zien op Viaplay, toch?
Ja, dat klopt. En er zit nog een heel kwalificatieding aan vast. Want de winnaar van dit WK verdient een Olympisch ticket. Tenzij Frankrijk wereldkampioen wordt, want dan gaat het ticket naar de nummer 2.
En Frankrijk mag sowieso meedoen.
Precies. En een groot deel van de andere tickets gaat naar de winnaars van de continentale toernooien. Maar aangezien Nederland op het afgelopen EK de finale niet haalde, is deze route afgesloten. Dus we moeten het hiervan hebben.
Okay.
Ja, Nederland zal dus via een OKT in 2024 toegang tot Parijs moeten krijgen. En daarvoor is dit WK belangrijk. De 6 best presterende landen van dit WK mogen meedoen aan een OKT.
Ja, dus we moeten eigenlijk de halve finale halen. Dan hebben we kans, dan mogen we meedoen aan een OKT. Ja. En op dat OKT kunnen we ons kwalificeren voor de Spelen.
Ja.
Okay.
Of we moeten dus gewoon winnen, dan zijn we meteen geplaatst.
Ja. We waren volgens mij een tijdje heel erg goed als vrouwelijke handballers. Inmiddels volgens mij Noorwegen de topfavoriet.
Ja.
Frankrijk, Denemarken, Zweden heel sterk.
Ja, Noorwegen is ook titelverdediger, dus daar kun je veel van verwachten.
We hebben wel weer Tess Wester terug. En volgens mij een paar van die veteranen die weer zo'n beetje opgestaan zijn bij het vrouwelijke handbal.
Gelukkig, die hebben we wel nodig.
En Stefane Polman, een van die veteranen, die had er wel vertrouwen in, zag ik bij de NOS. Nou, we gaan het zien.
Willem, wat gaan we volgende week doen?
Nou, Nienke, ik dacht ik neem jou eens mee naar de tatami.
Oh, lekker.
En dan gaan we lekker aan elkaars pakken sjorren. Voor een item over Olympisch judo. Met Anton Geesink, dacht ik. En de Olympische Spelen van 64.
Ja.
Waar eventjes, we hadden het net bij Bikila natuurlijk ook al over. En natuurlijk onze andere kampioenen. Wim Ruska en?
Mark Huizinga.
Mark Huizinga.
Precies. Leuk.
En jij, heb je al iets voor het Chefs de Mission Museum?
Ja, want Nout van der Pad tipte ons voor het museum. Richard Douglas Fosbury.
Ah.
De uitvinding van de Fosbury flop bij het hoogspringen.
Leuk.
Ja, hij was dus de eerste die dus bedacht dat je beter over je rug dan over je buik over de lat kon gaan.
Mm-hmm.
Nou, dat is revolutionair.
Inmiddels volstrekt normaal, maar toen nog niet.
Toen was dat echt crazy.
Ja.
En het is leuk, want jij hebt het dus over de jaren 60 met Anton Geesink.
Zeker.
64. Ik heb het over 68. Dus
ja. Ja, dus we zijn een beetje in de 60's beland met Chef de Mission.
Een 60's special. Van
leuk, doen we dan ook allemaal bloemetjes, hippie kledij aan?
Ik ben al de hele soundtrack van Hair aan het oefenen voor je. Aquarius, Let the Sunshine. Hoi. Goed.
Dit was aflevering 13 alweer van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok, dat ben ik, en Nienke de Jong, dat is zij. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Wil je nou reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals velen met u, met hele fijne Olympische tips? Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum dan via @chefsdemission op Instagram. We zijn daar inmiddels met bijna 1100 mensen, gezel. Dus misschien wordt het binnenkort maar eens tijd voor een exclusieve prijsvraag.
Zo, ja.
Ja, misschien, er is dus een veiling van Team NL op KataWiki.
Mm.
Dan kun je bijvoorbeeld...
Zeg jij KataWiki?
Zeg je KataWiki?
Ik zeg KataWiki.
KataWiki. Mm. Nou ja, ik kom uit Zwolle.
Ja.
Je kunt bijvoorbeeld meeveilen naar het startnummer van Femke Bol.
Ja.
Nou, misschien moeten we dat dan maar doen.
Ah, die leek me leuk. Dat is natuurlijk onze wannabe star.
Zeker.
In Parijs. Ja, als je weer met plezier geluisterd hebt naar deze aflevering, zeg het dan voort en tip ons aan je vrienden en vriendinnen. Want als meer mensen Chefs de Mission ontdekken, kunnen wij mooie afleveringen blijven maken. En we vergroten bij iedereen en zijn merg de zin en Paris.
Oui, oui. Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.